onze hulp en onze enige verwachting. Staande naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 73. En daarvan de eerste vijf versen. Psalm 73, de eerste vijf versen. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de klaagliederen van Jeremia, hoofdstuk 3 vanaf vers 9 tot het einde, doch vooraf 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Klaagliederen 3 vanaf vers 9. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen, hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mijn loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij den pijl als den doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot een belachelijk geworden, hun snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten, ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel ter degen aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed degene die hem verwachten, de zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heeren. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij steken zijn mond in het stof, zeggende misschien in zijn verwachting. Hij geven zijn wang die hem slaat, hij wordt zat van smaad. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid zijner goede tierenheden. Want hij plaagt en bedroeft der mensen kinderen niet van harte. Dat men al de gevangenen der aarde onder zijn voeten verbrijzelt, dat men het recht eensmans buigt voor het aangezicht des Allerhoogsten, dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak, zou het de Heere niet zien. Wie zegt wat, het welk geschiet, zo het de Heere niet beveelt? Gaat niet uit de mond des Allerhoogsten het kwade en het goede? Wat klaagt dan een levend mens, een ieder klagen vanwege zijn zonde? Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laat ons wederkeren tot de Heere. Laat ons ons hart opheffen met schaders de handen tot God in de hemel, zeggende, wij hebben overtreden en wij zijn wederspannig geweest. Daarom heb gij niet gespaard. En gij hebt ons met toren bedekt en gij hebt ons vervolgd, gij hebt ons gedood, gij hebt niet verschoond. En gij hebt u met een wolk bedekt, zodat er geen gebed doorkwam. En gij hebt ons tot een uitvaagsel en wegwerpsel gesteld in het midden der volken. Al onze vijanden hebben hun mond tegen ons opgesperd. De vrees en de kuil zijn over ons gekomen, de verwoesting en de verbreking. Met waterbeken loopt mijn oog neder vanwege de breuk der dochter mijns volks. Mijn oog vliet en ik kan niet ophouden, omdat er geen rust is, totdat hij de Heere van de hemel aanschouwe. En het zie, mijn oog doet mijn ziel moeite aan vanwege al de dochteren mijner stad, die mij vijanden zijn zonder oorzaak, hebben mij als een vogelken dapperlijk gejaagd. En zij hebben mijn leven in een kuil uitgeroeid en zij hebben een steen op mij geworpen. De wateren zwommen over mijn hoofd, ik zei, ik ben afgesneden. Heere, ik heb uw naam aangeroepen uit de onderste kuil. En gij hebt mijn stem gehoord, verberg uw oor niet voor mijn zuchten en voor mijn roepen. Gij zijt genaderd ten dagen als ik u aanriep. En gij hebt gezegd, vrees niet. Heere, gij hebt de twistzaken mijn ziel getwist. En gij hebt mijn leven verlost. Heere, gij hebt gezien de verkeerdheid, de heid die mij mijn aangedaan heeft, oordeel mijn rechtszaak. En gij hebt al hun wraak gezien, al hun gedachten tegen mij. Heere, gij hebt hun smaden gehoord en alle gedachten tegen mij. De lippen dergenen die tegen mij opstaan en de dichten tegen mij de ganse dag. Aanschouw hun zitten en opstaan, ik ben hun snarenspel. Heere, geef hun weder die vergelding naar het werk hunner handen. En geef hun een deksel des harten, uw vloek zij over hen. Vervolg hen met toorn en verdelg hen van onder de hemel des Heeren. Tot zover de schriftlezing zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat staan wij hier ledig op de markt. Maar ter 11:00 mochten die laatste ook nog in uw wijngaard werken. En ze hadden al hun tijd besteed in uw koninkrijk. En nochtans komen ze openbaar en vanuit hunzelf ledig te staan op de markt. Ach, Heere, uw dienst moet nog beginnen, hoewel gij in Christus alles hebt volbracht. Alle dingen zijn gereed, maar aan onze zijde, het is alles schuld. En wat we hebben gedaan, hebben we slechts schuldig zijn te doen. Hebben we als onnutte dienstknechten gedaan, waarover vergeving noodzakelijk is. Zelfs de gebeden der heiligen moeten gewassen worden door het bloed des lams. Heere, gij mocht onze gedenken ook deze uren. Ook de luisteraars die van verre zijn, alle die daar verre zijn, zoveel als gij ertoe roepen zal, die zullen zalig worden. Uit dat verbondsvolk, maar ook uit de heidenen, in een zendingssituatie, Heere, mochten we er nog van horen, mochten we daartoe nog aangewend worden, uw woord, opdat uw woord daar gepredikt zou mogen worden. En zoals gij ons ook gegeven hebt, tot aan de verste grenzen. Want het is als een regenbui, zegt uw woord, het trekt over, keert niet meer. De regen des geestes, de vroegregen en de spaderegen. Och, mochten we er nog enige nadruppelen van vinden, gelijk de dauw op het veld. En mocht dat in uw harten van, in de harten van uw kinderen zijn, tot een bron springende tot in het eeuwige leven. Want gij zijt onze bron, Heere des hemels en der aarde. Gij hebt uw zoon geopenbaard in uw woord, toegepast in de harten van al uw kinderen en van degenen die nog toegebracht moeten worden. Ach, mocht gij uzelf openbaren, met minder zijn we niet tevreden, met het lam Gods wat de zonde der wereld wegdraagt. Heere, ga de rijen nog door, voor onze kinderen en onze kindskinderen, opdat ze toegebracht mochten worden, uw lof mochten vertellen. Aan deze zijde van het graf en eeuwig voor uw troon. Heere, kom er nog aan te pas, met uw heilige geest. Want waar gij uw woord laat prediken, dat is in een mening uws heilige geestes. Het zal niet ledig tot u wederkeren. En gij zult het ook openbaren, want zult gij voor Abraham verbergen wat gij doet. Immers nee, als we uw woord maar uw woord laten. En als we uw eer in en door Christus verhogen. Dan zegt gij die mij eren zal ik eren. Christus hebt u op het hoogst verheerlijkt. En gij hebt hem verheerlijkt. Gij hebt hem eer en een naam gegeven boven alle naam. Ik heb hem verheerlijkt, ik zal hem wederom verheerlijken. Kom er nog aan te pas, heren, gedenk de weduwe en de wees. De zoveel leed en beproefde ook die daar nog zitten in de strikken van de dwaling. Want het is alles rooms in onze dagen. Wat zich refo noemt, is rooms. En nog erger dan dat. Maar kom gij uw volk nog te versterken. Kom gij ze er nog uit te trekken. Uit die Babylonische kerken. Omdat ze onder de vleugelen van Christus een schuilplaats mochten vinden. De Heer Jezus aan de spits. Om Jezus willen. Amen. We hebben u vanmorgen, hebben u enigszins een paar woorden gesproken over dat 9e vers uit hoofdstuk 2, Klaagliederen 2. De poorten zijn in de aarde verzonken, want Jeremia was een man die ellende gezien had. Maar dat was niet alleen voor zichzelf, want dat was de ellende van de kerk. En van de kerk en van de kostelijke kinderen Sions, want dat zegt hij in het volgende hoofdstuk. Hoe is het goud zo verdonkerd, hoe zijn de fijne... Hoe het goede goud zo veranderd, hoe zijn de stenen des heiligdoms voor en op alle straten verworpen. En de kostelijke kinderen Sions tegen fijn goud geschat, hoe zijn ze nu gelijk gerekend de aardeflessen, het werk der handen eens pottenbakkers. Dus dat was Jeremia's last. En in vers 14, voornamelijk de tekst van over onze overdenking, deze avond uit hoofdstuk 2, uw profeten hebben uw ijdelheid en ongerijmdheid gezien. En ze hebben uw ongerechtigheid niet geopenbaard om uw gevangenis af te wenden. Maar ze hebben u gezien, dat betekent voorzien. Ze hebben u voorgehouden, ijdele lasten en uitstotingen. Dus hier wordt ons geopenbaard. Wat de last van Jeremia was, hè, dat was de last, dat was de breuk van land en volk, de breuk van de kerk, waarvan de Heere zegt tegen die valse profeten, ze hebben niet in de bressen gestaan, en ze hebben de breuken in de muur niet toegemuurd, niet met hun leven ingestaan voor de ere Gods. En wat de kerk van vandaag is, geliefde, haar poorten zijn in de aarde verzonken, want dat betekent dat de wereld, dat de kerk Babylonisch is geworden. Als de poorten in de aarde verzinken, dan betekent, dan komt de wereld in de kerk. Dus dat betekent, dat is niet erg. De wereld is welkom in de kerk, maar dan wordt de kerk werelds. En als de kerk werelds is, dan trekt de Heer er met zijn geest uit. Dat gaat altijd op. Dat gaat altijd op. Als Christus Jeruzalem verlaat, de tempel verlaat, als de ark is weggevoerd uit de tabernakel, dan heet het Ikabod. En weet je wat Ikabod betekent? Zonder heerlijkheid. Want wat was de heerlijkheid in de tabernakel? De tabernakel, die lamp die Samuel aan en uit moest draaien? Nee, dat was de ark. En de ark was weggevoerd. En toen kwam die vrouw van Pinehas in barensnood. Niet vanwege het kind, maar vanwege dat die ark was weggevoerd. De heerlijkheid in het huis des Heren was eruit. En wat blijft er dan over? Een beetje dode godsdienst. Hè? Dit doen en dat laten, ja. De bediening der verzoening weg. Hè? Christus en die gekruisigd. Ja, dat kon niet meer gepreekt worden in het Oude Testament als de ark niet aanwezig was. Want dan kon het bloed niet gesprengd worden op dat verzoendeksel. En dat was het center, hè, van de ware godsdienst. Dat bloed gesprengd op dat verzoendeksel. Verzoening voor het volk. Het volk stond buiten te wachten. Als de hoge priester dat verzoendeksel besprengde. En zo is het ook in het Nieuwe Testament, geliefde. Als ze in de leer van Christus bijzaken inbouwen, omdat ze het niet meer aankunnen. Al die vrouwen in leggings en lange broeken, zonder hoed en noem alles maar op. Noem heel die rij maar op. Homofielen, pedofielen, leeraanpassingen. Tijdsveranderingen, leeraanpassingen, allemaal bijzaken, ja, ja. Dopen, bijbelvertaling, allemaal bijzaken, ja, ja. Maar daar komt God op terug, dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je vertellen, want dan gaan ze spottend, met een glimlach op haar gezicht staat hier, eigenlijk, in dat vers, om uw gevangenis te wenden, maar zij hebben u ijdele lasten geleerd en uitstotingen. Dus waar gaat het hier over? De poorten zijn in de aarde verzonken. Hij heeft haar grendelen verdorven en gebroken. Kijk, dat betekent, de tucht wordt niet meer uitgevoerd. Het staat allemaal letterlijk in Gods woord, hoor, wat er in onze dagen aan de hand is. De tucht wordt niet meer uitgevoerd. Waarom niet? Waarom, wat is er aan de hand? Nou, hier staat het, haar koning en haar vorsten zijn onder de heidenen. Daar heb je het. Participeren met het heidendom, wat is dat? Valse religies. He, tolereren, leervrijheid, een plurale kerk. Iedereen mag leren, zeggen, doen wat hij wil. En zou dat de goedkeuring Gods hebben, kinderen? Nee. Nee, nee, absoluut niet. Want kijk, als het volk wordt ontbloot, er is geen wet. He? En haar profeten vinden ook geen gezicht van de Heere. Dus die spreken wel in zere naam, maar de Heere heeft hem niks bevolen. Kijk, dat kan je het altijd aan herkennen. Hoe weet je dat? Mooie luisteren. Dan zeg je, Heere, mag ik eens luisteren leren? Want een mens wil altijd wel wat zeggen. Maar je moet eerst luisteren leren. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Zit er niet in deze oren, zit er in deze oren. In die geestelijke harte oren. Wat de geest tot de gemeente zegt, dan ga je het verstaan wat er aan de hand is. Aan de vruchten zult gij de boom herkennen. Nou, dan geeft de Heer je de bekwaamheid. Dan geeft de Heer zijn Heilige Geest. He, want de Heilige Geest onderzoekt al de diepte Gods. Voor de Heilige Geest is niks verborgen. Voor de eerste persoon, voor de tweede persoon niet. Voor de derde persoon in het goddelijke wezen is er niks verborgen. De Heer kent alles van eeuwigheid. Maar de Heilige Geest gaat het ook, want het is een onderzoekende Heilige Geest. Hij gaat het onderzoeken, hij haalt het naar boven en hij gaat het wegen, gebogen, gebogen, te licht bevonden. De vorsten, dus de ambtsdragers en de koning, die participeren met de heidenen, met de valse godsdienst. En dan geldt er ineens geen wet meer. Nou, daar heb je het. Dan geldt er ineens geen wet meer. Dan wordt de wet genomen van welke regel je die ook maakt, dan is het je eigen wet geworden. Dan is het de menselijke wet geworden. Om die te doen in dankbaarheid, dat is een menselijke wet. Want dat leert de wet niet. Dat is niet Gods wet. Nou, Gods wet eist volkomen gehoorzaamheid. En dan kan je eigen aanpassen, hè, naar die heidenen. Ja, de poorten zijn verzonken, heidenen komen in en uit. En er wordt op zondag gehandeld. Op de dag des Heren wordt er gehandeld en gewandeld. Hè? Ja, dat heb je bij, natuurlijk bij een aangepaste religie heb je dat allemaal. En als het achter de gordijnen mag alles, hè, en je doet je eigen naar buiten mooi voor. Haar koningen en haar vorsten onder de heiden is geen wet. Haar profeten vinden ook geen gezicht van de Heere. En ze zeggen, de Heer is met ons. Neem al die woorden, al die beloftes, nemen ze in hun mond. Hè? Je mag je hoofd op de belofte leggen. En je hoeft nooit als een verdoemeling, als een brandhout voor de hel, voor God openbaar te komen. Dat hoeft allemaal niet meer. Nee, want ze zijn niet alleen maar 7 mijlslazen over de val heen gestapt. Maar ze doen ook het offer van Christus teniet. Als je de wetten niet doet, doe je het offer van Christus teniet. Leef Gods volk dan uit de wet? Ben je wijze mens. Die leven uit Christus. Want Christus is het enige voorwerp des ware geloofs. En ik heb u gezegd, en u kunt het in de Bijbel, in Gods woord vinden, dat die wet in stenen tafelen geschreven, die is in de ark gelegd. En in de Nieuwtestamentische ark was die wet in het hart van Christus. En de ijver van Gods huis verteerde hem. Hij gaf nog een reiniging, een reformatie in de Joodse tempel. Maar ze hebben het niet aangenomen. Ze hebben de tucht versmaad. En wie de tucht versmaad, wie de tucht veracht, dat is ook al in de natuur zo. Als je de bestraffing van je ouders versmaadt, als die op zijn plek is, dan sta je wat te wachten. Want dan eer je je vader en moeder niet, dan eer je ook God niet. Heel eenvoudig. En zo is het ook met de geestelijke tucht. Ze zijn wel geslagen, zegt Gods woord, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Nou, daar heb je het nou, daar heb je het nou. Dat is hier aan de hand en dat is in onze dagen aan de hand. De Heer geeft nog vroegtijdige waarschuwingen, langdurige waarschuwingen. Want God is traag tot toren, slow to anger. Oh, absoluut. Ja, ja. Tijdens de eerste christengemeente strafte de Heer dikwijls onmiddellijk. U ziet het aan Ananias en Safira. Ook in het Oude Testament, Hanania, noem maar op. Herodes werd van de wormen gegeten, hè? Zegt die vos. Nou is erachter gekomen dat die vos is bij God vandaan. Hè? Zeg die vos, en dat moeten we nog steeds zeggen, zeg die vos, vang de vossen die de wijn gaat verderven. Hm? Want ja, maar als de poorten in de aardkost zijn gezakt, hè? Weet je, dat geschiet niet alleen onder Gods toelating, maar ook op Gods bevel. Wat moest Simson doen? De poorten van Gaza uit zijn voegen rukken. Hij nam het hele zootje op zijn schouders. Nou, ik zou het toch echt vertellen, die poorten van Gaza, er moest een dieplaaier en een kranen te pas komen om die te vervoeren. Dat zal ik je vertellen. En Simson nam post en al, poort en al, op zijn rug. Dus dat was een stad geworden en met een open gebroken muur. Ja. Dat deed Simson op de wenk van God. Hij nam die hele poort en hij droeg hem de berg Ethan op. Hm? Nou, daar was hij niet meer vandaan te halen. Hij legde nog. Ga maar onderzoeken en je zal hem tegenkomen. Ja. Ja, er zijn natuurlijk altijd van die dwaze mensen die gaan naar de ark God zoeken. Ja, die kun je niet meer vinden, nee. Maar die poorten van Gaza, waar ze leggen, leggen ze, maar ze leggen er nog steeds. Hm? Als bewijs van het werk Gods. Haar poorten zijn in de aarde verzonken. Hij heeft haar grendelen verdorven en gebroken. Opengebroken stad, opengebroken muur. Hm? Dat zijn we allemaal van nature, hoor. Dan moet je niet denken dat die muur er van nature omheen staat om onze ziel. Nee, nee, nee. Dat geschiet pas in het uur van de wedergeboorte. Tot in eeuwigheid. Hm? Dan wordt de stad Gods. Ja, de stad Gods. Het is natuurlijk een bewaarplaats. Hè? En de hof van de duivel, de sterk gewapende, die zijn hof bewaakt. Maar er gaat Christus, die sterker is als de duivel, die gaat zijn grendelen verbreken en in stukken slaan. De heerschappij van de zonde wegnemen en de heerschappij des duivels wegnemen. Ja, dat is de andere zijde. Hè? Dat is de andere zijde van de zaak. Maar hier wordt gesproken, hè, van die grote afval, de ambtsdragers die participeren met het heidendom. Nou, dat doet de S, dat is de politiek van de SGP. En dan stemmen alle dominees op dus. Dat is vandaag aan de hand. Hm? Dacht je dat God dat toelaat? Hij laat het toe. Want nu moet de maat der zonde worden volgezondigd. Hier ook hoor. Hier ook. Je hebt het in vers 17 gezien. De Heer gaat doen wat hij gezegd heeft. Waar hij langdurig mee gedreigd heeft. En dan gaan ze een beetje een loopje meenemen. Van God is liefde. God is ook barmhartigheid. En dan moeten de oordelen eens in zijn volle breedte losbarsten. En in zijn volle diepte losbarsten. Ja, dan is laaien in last. Maar dan is het wel te laat. Luisteraars, gemeente, dan is het wel te laat. Want de Heere laat u nog waarschuwen. Hè? Het woord gaat nog uit tot over het wereldrond. De Heere haalt de zijne eruit. Hè? Want kijk, ik zal u bewijzen uit vers 14 dat Gods ware knechten, hè, ziende op die grote knecht des Heeren, precies het tegenovergestelde doen. Dat is wat er nu in de kerken gebeurt. Hè? Uw profeten hebben uw ijdelheid en onverruimdheid gezien. Ja, dat is weer het woord gezien, maar het woord gezien, dat is geprofeteerd, hè, dat is u wijs gemaakt, laat ik het zo maar zeggen. Hè, hebben u ijdelheden en ongerijmdheid wijs gemaakt, op de mouw gespeld. En ze hebben u uw ongerechtigheid niet geopenbaard. Kijk, dat is nou de zaak waar het om gaat, hè, als de dingen in het koninkrijk Gods, hè, de minste dingen bijzaken genoemd worden. Gods woord spreekt over, als gij in het minste niet getrouw zijt, zijt gij in het groot ook niet getrouw. Maar dat minste, dat zijn geen bijzaken, want anders hoef je er zo getrouw niet over te zijn. Begrijp je wel? En dat noemen ze allemaal bijzaken, want die dominees zien het natuurlijk ook wel aan, hè, dat ze dat niet meer in de hand houden. En dan wordt het maar voor gemakshalve bijzaken genoemd. Want dan hoeven ze het ook niet meer erover te hebben. Dan hoeven ze het ook die ongerechtigheid niet meer te openbaren. En dan hoeven ze ook natuurlijk daar de tucht niet meer over te handhaven. Zou God dat goed vinden, kinderen? Nee. Nee, daar torent hij vreselijk over. Want dan wordt zijn naam om hunnentwil gelasterd. Als door de prediking van wet en GVG die de ongerechtigheid niet wordt geopenbaard. Zonde moet de zonde genoemd worden. En de gevolgen op die zonde moeten genoemd worden. Zoals God het in zijn woord geopenbaard heeft. Zoals God het wil geopenbaard hebben. En dan blijft er van de mens niks meer over. Hm? Maar ja, daar vinden natuurlijk die predikanten in onze dagen. Die worden natuurlijk als kastplantjes opgevoed. En die pastorieën gezet zonder enige verdrukking. Zeker niet om Christus wil, want er wordt niemand vervolgd. Het is allemaal een gezelligheid, een sociale gezelligheidsgodsdienst geworden. Zou God dat goed vinden, kinderen? Nee. Want de Heer heeft er al met zo'n wervelwind in geblazen, dat al die kerkdeuren, die zijn al de grond ingezakt. Dat stelt echt niks voor, want het zijn allemaal tuchtloze kerken. Want als Plasterk zegt, denk erom dat je homofilie aanvaardt. Dat hebben ze allemaal zonder tegenslag of tegenstoot gedaan. Die Plasterk en die Hennis, die hebben dreigers zitten verbaasd. Ze hebben ook samen zitten schaterlachen. Ik heb het zelf gezien trouwens. En ik kreeg bij God vandaan te geloven waarover. Dat het volk, het ging hierover, dat het volk zo makkelijk te betoveren is. Zo makkelijk slaafs gemaakt kan worden. Daar lachten ze allebei over. En ze schaterlachten. Die hoer van Defensie. Ja, die is inmiddels ook, hè, van der Staaij heeft niet gehoord, volg ik niet. Van der Staaij zegt, ze heeft waardig afscheid genomen. Hoe kan een hoer, een militaire hoer, nou waardig afscheid nemen? Moet mij eens vertellen. Want dat was maar een topje van de ijsberg, van de corruptie, die zij hebben bewerkt. Allemaal volgens een agenda, hoor. Want Plasterk zit er volgens een agenda, Rutte zit er volgens een agenda, Merkel zit er volgens een agenda. Tuurlijk, heel Duitsland moet geïslamiseerd worden. En heel de Duitse, ja, Duitsland krijgt nog wel een cadeautje van God, om het zomaar eens te zeggen. Want hè, aan die holocaust, daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Wist je dat Merkel trouwens zo'n Stasi-agent was van het Oost-Duitse blok? En nou komt ze met haar werkelijke gedaante komt ze openbaar. En ze laat haar eigen burgers verkrachten en er is niemand meer veilig in Duitsland. Nou, in Rotterdam, Amsterdam, daar is het al niet veel beter natuurlijk. En waar wel, hè? Het is alleen maar veilig, kinderen, onder de vleugelen van de goede herder. Daar is het alleen maar veilig toeven. En dan kan je hier ook in de wereld wezen, want, oh ja, de Heer weet zijn volk wel te bewaren. We kijken hier nou tegen die sneeuwbergen aan, maar dat kan ook een bescherming zijn. Dat kan ook een bescherming zijn, oh ja, de Heer kan heel de natuur aanwenden, de krachten der natuur aanwenden om zijn volk te beschermen. Als hij zijn hand ertussen houdt, dan ben je het veiligste mens hier op aarde. Dus, ijdelheid en ongerijmdheid, dat is de aanpassing van Gods woord. Gods woord verdraait. Onvaste geesten noemt Petrus die. Paulus die zei dingen die zwaar zijn om te verstaan. Die de onvaste en ongeleerde mensen verdraait tot hun eigen verderf. Nou, daar heb je dit nou. Ijdelheid, ongerijmdheid. Het is ongerijmdheid, dat is het overtreden van de leer van Christus. Dat is zo ongerijmd, want dat doe je met een open conscientie, dat doe je profaan. Want hier gaat het over die profeten die allemaal in de leer zijn onderwezen. Vanaf Mozes vandaan, oh absoluut, die wisten waar ze mee bezig waren, oh ja. Maar ze wilden geen herrie in de kerk en ze wilden nou eens een beetje een vakantie, wat vakantie houden, een beetje gezelligheid en een beetje gemoedelijkheid, een beetje gunning uitspreken. Ze gunden het iedereen, ze gunden iedereen de zaligheid, maar ze vergaten er het woordje ramp voor te zetten. Want dat was het eigenlijk, hè? Als je natuurlijk Gods woord aanpast naar de omstandigheden, wat mensen willen horen, want het volk hoorde het gaan, het wordt als koek gegeten, ijdelheid, ongerijmdheid, kerkelijk entertainment, kan je er ook voor invullen. En zij hebben uw ongerechtigheid niet geopenbaard. Maar die grote knecht des Heren doet het ganst het tegenovergestelde. Ik zal één voorbeeld noemen. Als die Samaritaanse vrouw bij die waterput komt, dan gaat die dat mens ontleden. De Heer Jezus zat bij die waterput en dan gaat dat mens ontleden, want hij wou haar bekeren. Dat staat zo kostelijk en hij moest door Samaria gaan. Is je het wel eens opgevallen? Ik heb het trouwens ook uit je eigen leven zeggen. En dan gaat hij die vrouw, stap voor stap gaat hij die vrouw ontmantelen. En wat is daar de eindvrucht van? Als die zichzelf aan haar openbaart, als het bij haar totaal verloren is. Dan gaat ze terug naar de stad Sichar en dan roept ze uit, kom zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Dus Christus is het precies tegenovergestelde als wat die profeten hier doen. Ze hebben u uw ongerechtigheid niet geopenbaard. En Christus, die vrouw die zegt, Christus heeft al mijn ongerechtigheid geopenbaard. Nou, dan kijk, dat is toch een simpele toets van wat waar en vals is. Als de ongerechtigheid van land en volk bedekt wordt met allerlei leugenpraat, eenzijdige praat. Ze halen zelfs het gebed van Nehemia aan, het gebed van Ezra halen ze aan, en het gebed van Daniel halen ze aan, van Salomo halen ze aan. Maar dat is allemaal eenzijdig geciteerd. Want kijk, al die ongerechtigheid, dat kan natuurlijk niet als één bult geopenbaard worden, want ja, dan gaan ze zelf ook ten onder. En daarom bedienen ze zich van Gods woord, van lasten Ze vroegen naar des Heeren last. Wat last, zegt de Heere, dat ik hen lieten verlaten zal. Dus kijk, als je nou van het woord Gods een game maakt. Hè, we hebben het bij Stelwagen weer gelezen. Nou, dat was nou echt een predikant waar ik het nooit van had verwacht. Hè, ze kunnen veranderen als een chameleon. Ja, voor Stelwagen, dat is nou de vrucht. Hè, als je natuurlijk denkt het zelf beter te weten dan God. En als je niet onafhankelijk hè, van heel die boel. We hebben het vanmiddag nog hè, bij die vierde bede catechisanten overdacht. Daar staat het ook zo kostelijk in het antwoord. Dat je totaal niet meer op mensen steunt of leunt, maar al je hoop, je hulp en verwachting van de Heer is. Dan ben je ook niet meer afhankelijk van een kerk. En Stelwagen houdt zijn hand op bij de koning van Sodom. Nou, ik noem maar één naam, doet Budding ook, en dat doet iedereen. Pieters ook, Veldman ook, Saul, allen. Het is allemaal Sodom en Gomorra. En Gods woord zegt, hier ook, in datzelfde boek. Mijn volk bedrijft erger zonde als Sodom en Gomorra. Het is nog erger dan dat. Het is zo verfijnd. Het is, weet je hoe dat heet? Kerkpolitiek. Kerkpolitiek. Maar als je door de Heilige Geest oprecht gemaakt bent in Christus, dan kan je waarachtig geen kerkpolitiek meer bedrijven. Want dan komt God je tegen. Dan komt God je tegen. Dan slaat hij op je mond. Ja, dat weet ik wel heel zeker. Dan moet je het woord laten. Dan moet je de zonde bij namen noemen. Ja. En als er profaniteiten zitten, moet je de namen noemen. Ja, dat doet Gods woord overal. Gods woord is het eerlijkste boek ter wereld. Want het openbaart de zonden zoals ze zijn. En ook de straf die erop staat. Ja, maar u zegt, er is toch een Christus. Hoe weet je dat? Is die geopenbaard of steel je dat van het Bijbelblad? Toen mijn zonden werden geopenbaard, kon ik nooit meer zalig worden. Konden ze mij wel zeggen, ja, Christus is toch gestorven? Ja, ik zeg, is die ook voor mij gestorven? Dat zou ik toch uit zijn eigen mond moeten horen. En dat was voor mij niet een rechthebbende uitspraak of zo, dat de Heer dat moest doen. No. Nou, ik wist één ding, als ik met God te maken kreeg, dat was voor mij voor eeuwig kwijt. En als het nou nooit afgesneden is, lieve mensen, lieve gemeente, dan kan je toch nooit ingeënt worden? Hè? Het is in de natuur al zo. Hè, tegenwoordig kunnen ze. Ja, dan moet je in de leer bij Monsanto gaan. Nou, doet het maar niet, hoor, want dat is een grote giffabriek. Die heel de mensheid om zeep wil helpen, tenminste. Tot 550 miljoen. Hè. Ja, elitaire mensen. Hè, die hebben dat besloten. In hun huiskamertjes, samen met elkaar. Dat er een depopulatie op de wereld moet plaatsvinden. Nou, er wonen er nou 7 miljard. Ik zeg maar een draad. En dan moeten er 550 miljoen overblijven. Dat staat op de Georgia Guidestones, kun je dat lezen. Als je een beetje onderzoek doet, weet je het. Hè, dat het daar met vaccinaties, met voedselvergiftiging. Je hoeft niet veel onderzoek te plegen om erachter te komen dat dat werkelijk zo is. En daar dansen de vorsten, de ambtsdragers in onze dagen. Die dansen daar maar mee, met die illuminatieagenda. Agenda 230, 2030... De SGP die staat ervoor. Groene energie. Je moet het maar eens enigszins onderzoeken wat dat betekent. Dat betekent gewoon de burgers rechteloos maken. Meer betekent dat. Dat heeft niks te maken met de natuur of de schepping Gods onderhouden en in stand houden. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. En zo doen ze het wel voorkomen. Het gaat gepaard onder de prachtigste voorwendsels. Maar wat erachter zit, de drijvende krachten daarachter, die zijn 100% satanisch. Nou, je moet het zelf maar onderzoeken, want als je de Heilige Geest hebt, dan ga je het onderzoeken, want de Heilige Geest onderzoekt dat. En die openbaart dat. Zij hebben nu uw ongerechtigheid niet geopenbaard, want ze willen dat je doorslaapt. Terwijl de Heer zelf zegt, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. De Heer wil niet dat je zonde bedekt blijven. Ze moeten verzoend worden. Daarom moeten ze geopenbaard worden. Ezechiël moest in die wand van gruwelen graven om al die ongerechtigheid tevoorschijn te halen. Wat daar achter die reformatorische muurtjes geschiedde. Ja. Nou, dat gebeurt persoonlijk, dat doet de Heer persoonlijk. En dat komt in het stuk de Lenn al openbaar. Dan gaat de Heer al die ongerechtigheid uitstallen. Ja, tegenwoordig beginnen ze met het geloven met de Heer Jezus. Maar de mensen staan niet vatbaar voor, dus allemaal waste of time. Waste of time. Mag je dan Christus niet preken? Paulus predikte Christus terstond, hè, toen hij verlost werd in Stradenrecht. En hij predikte terstond Christus. Maar hij is er wel achter gekomen dat het op die Joden geen vat had. Het meer onder de heidenen, hè, heeft hij vrucht mogen oogsten, maar zonder die Joden. Hè. Hoewel Pinksteren, hè, de Pinksterdag, toen werden er 3000 bekeerd, later tot 5000 gegroeid. De eerste christengemeente, zeer vruchtbaar. De Heer deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Maar al gauw is het gaan tanen, al gauw is het gaan tanen. En toen heeft de Heer die heidingzending in het leven geroepen. Ga dan heen, onderwijst al de volken. He, tot aan het uiterste draden. De Heer Jezus heeft het zelf vervuld. He, eerst in Jeruzalem. Tot het zijne gekomen. De zijne hebben niet aangenomen. Maar verworpen. Tussen Maria. Kijk, ik heb net genoemd. Dat bewijs van die Samaritaanse vrouw. Komt zie de mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb is deze niet de Christus. Ja, kijk. Dus precies het tegenovergestelde van wat hier geschreven staat. Uw zonde en uw ongerechtigheid niet geopenbaard. Om uw gevangenis af te wenden. Hè, want ze willen niet dat je door de zoon wordt vrijgemaakt. Ze hebben nou een andere weg. Een andere heilsleer. Dat is de heilsleer van de duivel trouwens. Hè, dan hoef je niet die gevangenis in terwijl je erin verkeert. Van nature verkeren we in die gevangenis. Voer gij mij uit de gevangenis tot roem. Uw naams die heerlijk is. Dat wordt dan de smeekbede als je erachter komt dat je in die banden van de duivel verkeert. Als je onder de heerschappij van de zonde verkeert. Als je in die gevangenis, dan kan je niet links of rechts. Je kan niet boven, je kan niet beneden, er is geen escape. Alles is toegesloten. En dat moet Gods volk dikwijls weer herinleven, want dat hebben we u net opgelezen. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Maar dat is alleen om de last van land en volk in te leven en uit te wenen van God. Maar zij hebben u gezien, zij hebben u voorgezien, zij hebben uw ijdele lasten geprofeteerd, staat hier weer. Hè? Dat woordje gezien had wel beter vertaald mogen worden, maar we kunnen het u ook uitleggen, want het hoeft alles niet begripsmatig voor ogen gesteld te worden. Een mens moet maar onderzoeken. En als je de Heilige Geest hebt, dan krijg je een onderzoekende geest. Niet zo'n kleiniaanse geest, die overal het gif uitzuigt. Nou, absoluut niet. Nou. Dan krijg je een onderzoekende geest naar de zin en mening des Heilige Geestes. Dat gebeurt er dan absoluut in je leven. Ik heb alle kerkhistorische boeken gelezen. Tenminste, die tot mijn beschikking stonden. Want dat wil je weten hoe de Heer in vroeger tijd heeft gewerkt. Hè? En niet alleen in de tijd van de Bijbel. Dat is het einde van alle tegenspraak. Hè? Maar ook in de geschiedenis. Hoe de Heer zijn wonderen hebt verheerlijkt onder zijn volk, de Schotse kerk, de vervolgde kerk, wereldwijd, de Waldenzen, de Hugenoten, noem maar op. Dat moet je weten hoor. Ja, u zegt, maar is dat dan nodig om zalig te worden? Nee, ik zeg, dat is een vrucht van de inwoning des Heilige Geestes. En als je dat allemaal kan laten leggen, dan mag je staat nog wel eens nakijken of je wel de inwoning van de Heilige Geest hebt. Want dan krijg je nergens anders meer belangstelling voor, dat is natuurlijk een heel goedkoop woord. Maar ik bedoel het niet goedkoop. Belangstelling voor de zaak Gods. Belangstelling voor het werk Gods. He, want wat God in het verleden heeft gewerkt, kan die weer werken. Want hij is dezelfde. Vat je dat? En dan ga je biddend op pleiten. He, op die aanbiddelijke verbonds Jehovah. Maar zij hebben u gezien ijdele last en uitstotingen. He, dus uitstotingen. Uitstotingen, hier staat geschreven, naar welke te luisteren, land, om uit uw land te, nou dat heeft er niet mee te maken. Het heeft meer met de dwalingen te maken, uitstoten uit de waarheid betekent het veel meer. Uit de waarheid uitstoten, hè? Dus andere leringen leren. En daar hebben de valse leraars altijd de grootste successen mee, dat moet ik zeggen, gemeente, want een mens is altijd vatbaar voor iets nieuws, nieuwe leringen. He? En dat doen die valse leraren heel gewichtig en vroom. En ze verdraaien de stem zelfs. Ik heb ze wel gehoord. En het is toch bedektelijk invoeren, zegt een apostel. Die worden bedektelijk, dus niet openbaar, niet publiek. He? Niet zo grof. Nou, de duivel weet heel goed hoe die aan het werk moet. He? Om de dwalingen, de ketterijen bedektelijk in te voeren. Hij doet het bedektelijk. onder een vrome vlag, oud gereformeerd, gereformeerd, maar kan hem het schelen. Melanekerk kan hem het schelen. Hij doet het bedektelijk, zodat de mensen het... Hè, ze, dat was de tactiek van Himmler, dat was ook allemaal satanisch. Goering, Hitler, je moet de leugen heel veel herhalen. En dan gaan de mensen het vanzelf geloven. Het werkt gewoon, dat is gewoon een simpel, heel simpele werkwijze, tactiek. En het werkt. Je moet de leugen heel veel herhalen. Hè? Heel serieus herhalen. Hm? Er lading aan geven. En het werkt nou heden ten dagen ook. De Amerikanen zijn in Noord-Syrië. Wat hebben ze daar te zoeken? Niks. Dat is tegen het volkerenrecht. Het is ook tegen Gods woord trouwens. Want het gaat, God heeft er absoluut geen bevel voor gegeven. Alles gebeurt wel onder de voorzienigheid, onder de toelating. De Russen zijn er uitgenodigd, hè, op uitnodiging van president Assad. Nou ben ik geen supporter van Assad, zo moet je het niet beschouwen. Maar je moet de feiten werkelijk onder ogen zien. En nou hebben die Amerikanen, de coalitie, ik heb het vanmorgen al enigszins genoemd. Die hebben soldaten van Assad gebombardeerd. Er zijn 100 doden gevallen. Hè, en dan wordt er genoemd, dat hebben we gedaan, zegt het Pentagon, uit zelfverdediging. En heel de wereld gelooft het, tenminste heel de wereld. Die leugens die gaan, die worden naar skoek, gaan ze erin. Net zoals die leugen omtrent de MH370. Ja, je gooit een telefoon in het bos, waar ook ter wereld, of 30 meter onder de sneeuw. En ze kunnen per satelliet feilloos lokaliseren. En een vliegtuig die 100.000 van die sensors heeft in de motoren overal, die kunnen ze niet vinden. En heel de wereldbevolking gelooft dat. Nou, heel de wereldbevolking niet. Er zijn nog wel enkele mensen die dat absoluut niet geloven. En ze kunnen een goedkope leugen verzinnen. Het wordt altijd heel goedkoop gedaan. Dan gaan ze zo'n vliegtuig nabouwen in Nederland van die MH17. En ze nemen het nog serieus ook. Nou mensen, dan ben je echt krankzinnig als je daar iets van gelooft. Dan ben je echt krankzinnig. Dan ben je van je verstand beroofd als je van die goedkope leugens wat gelooft. Want die MH370, die legt niet op de bodem van de zee. Die is ergens geland. En de mensen, ja, waar zijn ze? In de handen van de duivel. Ja. Er worden allemaal zo, hè, Hitler, die heeft er concentratiekampen voor gebouwd om proeven te doen, hè, met de mensheid, met het menselijke lichaam. En ze doen nou nog precies hetzelfde, hoor. Wat ze met de knijden doen in de laboratoria. Dat doen ze nou ook met de... Ze ontvoeren gewoon zo'n vliegtuig. En al die 200 mensen hebben gelijk 200 proefkonijnen. Want er was ook geen cellfoon meer te trekken. Wat is er met die cellfoon gebeurd? In het aluminium gewikkeld. Dan kun je ze niet meer trekken. Heel simpel. En dat bugsprookje, dat bugverhaalsprookje. De rebellen hebben het waarschijnlijk. Staat aan alle documenten waarschijnlijk. Nou ja, dat moet dan zeg maar een einduitslag van een jarenlang onderzoek zijn. Waarschijnlijk. Het is toch verschrikkelijk. Mensen. En ze spreken er 4 jaar niet over en je hoort er geen mens meer over. Zo gaat het nou altijd. Woodrow Wilson, president van Amerika, zegt nou, onze soldaten gaan niet op vreemde soil gaan ze vechten. En dan liet een schip zinken, we allemaal vals vlag. En ja, dan moet de soldaat ingezet worden op buitenlandse bodem. En zo is het onder Roosevelt gedaan, de vals vlag van Pearl Harbor. Nu gaat heel de geschiedenis met naam. Want ze verzinnen overal vals vlags voor en dan geven ze Gaddafi krijgt de schuld natuurlijk van die Lockerbie affaire. Nou, hij zegt, ik heb het maar betaald, maar wij hadden het niet gedaan. No. Dat was nog in de naart een oprecht man, ook met grote wijsheid bekleed. Maar ja, hij zat de elite in de weg, want hij wilde een Amerikaanse valuta introduceren. Toen hebben ze gezegd, nou gaan we onder een valse vlag van menselijk humanitaire redenen, gaan we Libië binnenvallen en annexeren. En het is nou tot ene grote chaos veranderd. Libië, weet je wat er gebeurt? Weet je wat er nou gebeurt? De aboriginals die worden opgepakt. Die worden van hun organen ontdaan. Want dat is een miljoenenhandel. En die worden opgehangen aan haken en geroosterd. En daar is de SGP 100% medeplichtig aan. En als je dat niet weet, dan heb je geen onderzoekende geest, want het is maar simpel om daar noten van te nemen. Heel simpel om daar noten van te nemen. En daar stem je op. Het is ene grote anarchie geworden in Libië. In Duitsland, Merkel die bewerkt dat op een andere wijze. Hè? Dat is een puppet. Maar kijk, Gaddafi was geen puppet van de elite. Die heeft al voorspeld. Heel Europa die wordt straks met Zuid-Afrikanen overspoeld. Met boten vol vluchtelingen. Heb Gaddafi al gezegd. Daar was hij wel goed van op de hoogte. Wat ze van plan waren. En ze hebben die man geslacht als een beest. En Van der Staaij die stond te gniffelen. En hij twitterde. Echt een krank. Dat is een krankzinnige man hoor. Een krankzinnige gek. Hè? Hij twitterde een historische dag. Met het RD. En ze waren er zo over verblijd. En nog blijer waren ze toen Hillary Clinton hè, de polls won. En op televisie overal was het. Hè, Hillary, Hillary, Hillary. En toen was ze ineens verdwenen. Toen heb God gezegd en nou is het genoeg. Ja. Maar dat hoor je dan niet. Hè? De hand Gods. Nee, nee, natuurlijk niet. Ze bedekken de ongerechtigheid staat hier. Ja. Ze willen vrijheid, vrede, vrede en geen gevaar. Het is een valse vrede. Ze willen de mensen vrijheid zonder dat ze bevrijd zijn. Kijk, dat is nou de reformatorische religie geworden. En dan zeggen ze je vrijheid aan zonder dat je ooit bevrijd hoeft te worden. Dan hoef je ook niet de gevangenis in te leven. Maar Christus komt om de gevangenen vrijheid te geven. Vrijheid te geven. De blinden, het gezicht. He, tegenwoordig ben je niet meer blind. He? Zijn wij dan ook blind, zeggen de farizeeërs. Ja, nou die bleven in de zonde, want ze zagen. Zonder wedergeboorte dachten ze al dat ze ze konden zien. Ja. En ze hebben het mensdom, he? Dat zijn de Revo-kerk. Het gaat in vers 14 over de Revo-kerk, over vers 9 en over vers 14. Niet anders dan dat, maar zij hebben u gezien, u geleerd, u voorgehouden, u betoverd met ijdele lasten en uitzotingen. Dus de last des Heren. Die werd met een glimlach afgedaan. Want God is toch liefde, God is toch barmhartig. En God is toch goede tieren. Ze maken van Christus en Sinterklaas. En zo wordt de mens. Ja, het is je eigen schuld, een mens. Ik heb ooit eens een man horen vertellen van. Ik ben nog 60 jaar door mijn land bedrogen. Zegt, het is je eigen schuld. Want Gods woord is onveranderlijk. Je had dat in Gods woord al lang kunnen lezen. Dat je bedrogen werd. Maar van die priesters zal wel verantwoording worden afgeëist. He, want al die schapen die door hun bedrogen zijn geworden onder die valse bediening, die schapen zal van hun hand geëist worden. Oh ja, maar ook die schapen die zich hebben laten betoveren, die gaan ook verloren hoor, met hen. Want waar je mee leeft, daar sterf je mee. Als je daar het onderuit kan houden onder zo'n valse prediking, dan ga je met die valse leraars verloren. En dan is je ook 100% juist schuld. Daar geeft God geen enkel, hoewel die... Die valse profeten, die zullen zwaarder straf ontvangen. Dat is waar. Want die hebben zoveel zielen bedrogen voor de eeuwigheid. Maar als je je laat bedriegen. De Heer Jezus zegt zelf van de kleine dat ze een vreemde geensis zullen volgen. Nou, en als je nou dat nieuwe Calvinisme gaat volgen. En die reformatorische dominees gaat volgen. Dat is ook allemaal nieuw Calvinisme hoor, want ze hebben een nieuwe leer ontdekt. De mens hoeft niet meer bevrijd te worden door de Zoon. Want een mens wordt in staat geacht om te geloven. Maar het is niet waar, het is een leugen van de duivel. Dan kom je er wel achter dat het geloof, dat is nog zwaarder dan heel de aarde bij elkaar. Bunyan zegt toen hij in zijn, het stuk der ontdekking liep, hij zegt, het was voor mij makkelijker om een stervende hemel te plukken, dan om in Christus te geloven. Dat is natuurlijk geen excuus om ongelovig hier weg te gaan. Van nou ja, God moet het doen. Nee, zo bedoelde die het ook niet. Maar als die last des Heren op je ziel gebonden wordt, dan kom je er wel achter dat je punt 1 niet wil en dat je punt 2 niet kan. Maar de onkunde komt voort, de onmacht komt voort uit de onwil. Hij zegt, ik was niet in staat om, het was voor mij, met zijn woorden gezegd, makkelijker om een stervende hemel te plukken dan om in Christus te geloven. Want daar kom je echt niet aan waar. Geloof is een gave Gods en wanneer wordt die gave gegeven? Aan een like. Ja, aan een like. Tot eeuwig leven, tot vergeving der zonde, tot levendmaking. Daar heb je de wedergeboorte. Want de ure is gekomen dat de zoon des mensen, dus de stemmen des zoons van God, die zal klinken tot de doden. En de doden die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar heb je nou heel in een paar woorden gezegd, Johannes 5 vers 25, de wedergeboorte. Dat ziet ook op de laatste dag, dat al de doden worden opgewekt. Eerst Gods kinderen en dan ook de verworpenen. Ik lees op veel websites de uitrukking, de opname. Ik moet er wel eens om lachen, dan denk ik, dan zie je al die mensen door de lucht vliegen. En dan zeggen ze, ja, de opname is heel iets anders dan de wederkomst. En dan gaan ze allemaal scheiden, want we denken dat ze speciale mensen zijn die allemaal de lucht in vliegen. Nou mensen, zo gaat het niet. Dat wordt eerst, ik heb vanmorgen al gezegd, dat wordt eerst gericht gehouden. Ja? En daar zullen alle mensen, die zullen daar aanwezig bij zijn. Ja, absoluut waarheid. Om gericht te houden onder de levenden en de doden. De bokken. He, want als, er nou, als dat waar zou zijn van die wegrukking, het wordt natuurlijk zeg maar, sprookjesachtig wordt er voorgesteld, de opname of de wegrukking. Het is ook een groot sprookje, een droombeeld. Maar stel je voor dat dat waar zou zijn, waar moeten dan de schapen zijn rechterhand? Die zouden er niet te vinden zijn, want die zijn al opgenomen. Mijn mensen, de schapen worden gesteld aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En er zal heel de wereldbevolking van het jaar nul tot de laatste dag, die zal erbij aanwezig zijn. Daar zal God voor zorgen. De Heere zal zijn engelen uitzenden om alle volkeren tot die dag te vergaderen. Zij hebben uw ongerechtigheid niet geopenbaard en om uw gevangenis af te wenden, maar zij hebben u gezien ijdele lasten en uitstotingen. Het was voornamelijk wel de tekst van onze overdenking, maar het gaat me wat verder, geliefde, in dat u voorgelezen hoofdstuk vanaf vers 9. Want kijk, Jeremia, die bleef niet in de verkondiging van het oordeel. Hij mocht er zelf ook wel eens door het geloof in doorbrengen. Hoewel hij de klaaglieder, het is de klaagprofeet, de wenende profeet. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Hij is mij een loerende beer geworden. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Daar stond Jeremia eigenlijk tussen het volk en de Heere in. Niet als middelaar, nee. Maar als lastdrager. Als lastdrager. Niet dat hij die last kon wegdragen, want hij moest die last kwijt en hij kon hem niet kwijt. En er is een volk die eronder verloren gaat. Want er worden die touwen doorgeknipt, want er is nog één lastdrager en dat is Christus. En dan komt Jeremia, die komt als een hopeloze openbaar, als een balling komt hij openbaar, als een ellendeling komt hij openbaar. En dan gaat hij de Heere, gaat hij dat uitwenen, uitkrijgen. Gedenk aan mijn ellende, gedenk aan mijn ballingschap, aan mijn alsem en mijn galg. Ja, want meer kon er niet heen. Het was net heen, maar dan kon alleen maar de dood braken. Alsem braken en gal braken. Ja, die galbrakers, dat is nou net de ware kerk. En die mogen dan ook wel eens doorbreken in het geloof. En dat hij zegt, het zijn de goede tieren, nee, des Heeren, dat wij niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden geen einde hebben genomen, want Paulus die rept ervan, ik heb de goede strijd gestreden, maar weet je wel, Gods volk onder gebuk gaan, dat ze die strijd niet goed strijden. Nee, want er is maar één, heb de pers getreden. Hè? En niemand van de volkeren was met hem. Die heeft de strijd goed gestreden en daarom mogen Gods kinderen de goede strijd strijden. En dat is ook wettig, hè? Ze strijden ook wettig in de naam van Christus. En dan roepen ze uit, het zijn de goede tieren, heden de zeren dat we niet vernield zijn, want de beste werken zijn met zonde bevlekt. En dat zijn barmhartigheden geen einde hebben genomen. Ja, vandaag en de dag, en we hebben het ook nog onder ons mogen vieren, 2 verjaardagen. Weet je wat Job zegt? Die wenste nooit geboren zijn. Hij zegt, ik wens mijn geboortedag niet te gedenken. Hij vloekte zijn dag, hè? Vervloekt zij de dag op welke ik geboren ben, de dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend. Vervloekt zij de man die mijn vader geboodschap heeft, zeggen dat u is een jonge zoon geboren, verblijdende hem groot. Hetzelfde met Jeremia en Job, hè? Job en Jeremia. Job vervloekte zijn dag, Jeremia vervloekte zijn dag. Want als je in zulke ellende gezet wordt en je krijgt de last van land en volk, Job, je moet Job 30 maar eens lezen. Je moet Job 30 maar eens lezen. Want het gaat hier altijd over de totaliteit, over tota scriptura. Dan kan je dat in anderhalf uur, kan je dat niet de revue laten passeren. Laat staan, zodanig openbaren dat we nou ineens heel de Bijbel in onze binnenzak hebben. Nee, het moet altijd weer gepreekt worden. En steeds, ook weer Paulus zegt, het is mij niet verdrietig het duurt nog een keer te zeggen. Het moet nog een keer gehoord worden, nog een keer. Tot aan het eind van ons leven moet het gehoord worden. Hè? En dan krijgt Gods volk wel die dierbare, hè? Die dat woord dat uitgaat, die logos, maar ook die ingaande logos. En daar gaat de Heer zijn volk dan in steeds weer in bevestigen, zoals ook hier gebeurt. Het zijn de goede tieren, heden des Heeren, dat we niet vernield zijn. Wel alles waardig gemaakt, dat de Heer ons zou moeten wegbezemen, maar dat zijn barmhartigheid geen einde hebben genomen. Jeremia kon het wonder niet op. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot, de Heer is mijn deel. Nou, dat was hij al, voordat hij die klaagliederen schreef. Dat begrijp je natuurlijk wel. Maar daarin moet Gods volk, dat kan Gods volk altijd, heb daar geen kracht uit. Anders had hij die klaagliederen niet geschreven. Hij moet klagen over het volk Israël, een trouweloze hoop. Hij wenst als een roerdomp in de woestijn te verkeren. Want hij kon dat allemaal niet aanzien. Wat kon hij niet aanzien? Dat Gods naam om hunnentwille gelasterd werd. Als je oprecht gemaakt bent in Christus, kan je dat niet verdragen. De liefde kan dat niet verdragen. Nou, absoluut niet. Dan ga je tegengetuigen en als dat jou mogelijk is, ja, dan kwijn je eronder. Dat zal ik je vertellen, dan kwijn je eronder. Ja. Asaf werd erover vertorend, maar later ging hij erover kwijnen toen hij een groot beest van God geworden was. We zullen er straks nog wat van zien. Daar heb je nou het leven van de kerk. Die kunnen het niet hebben. Ik kan je er natuurlijk wel verhaaltjes van vertellen. Ik lag eens een keer in een ziekenhuis naast een vloeker. En dat waren verschrikkelijke vloeken wat die man uitbraakte. En toen, nou ja, hij lag er om van de kanker geopereerd te worden. Ik zeg, nou man, ik zeg, je laatste uur schijnt te zijn geslagen. En dan zit je God nog te vloeken ook. Hij zegt, doe ik dat? Nou, zo horend genezen me. Zo horend genezen me. Ik zeg, maar als je het nog één keer doet, dan ga ik straks je vrouw uitschelden die op bezoek komt. Ik zeg, hoe zou je dat vinden? Hij zegt, nee, toch zeker? Ik zeg, nou, stoppen met vloeken. En God om vergeving smeken. Maar daar lag zo'n beslag. Kijk, dan kun je ook vrijmoedig bidden. Want die wereldse mensen, die zei je uit haar eigen. Even stil, Piet, kom binnen. Nou, ik weet niet of ik daar mee gemaakt had. Ik wou naar die andere kamer, want er hingen allemaal van die teksten boven die bedden. En daar ondervind ik de grootste vijandschap. Dus wat het niet is, wat het is, dat is het niet. En wat het niet is, dat is het. Ja, zo gaat het dikwijls. Hè? Want omdat de mens aanziet wat voor ogen is. Hè? Hij ziet graag vrome dingen, maar die zijn het dikwijls niet. Nee, dat is enkel bittere vijandschap. Want Gods volk die kleedt zich ook niet zo vrome. Dat moet je niet doen. Dat moet je echt niet doen. Je mocht geen statuur willen hebben in deze wereld. Wat dacht je dat die arme Lazarus, dacht je dat hij ook nog een hoed van $3000 op zijn kop had? Of op zijn hoofd? Dacht je dat? En ook nog een beetje een gestreken broek? En de scheiding in zijn haar? Nou mensen, houd er toch over op. Gods volk zijn dikwijls, maar ik zie het nog met die scherpe zeil uit Norwich. Misschien leeft hij niet meer, maar dan zag ik nou het voorbeeld. Als we daar bij de supermarkt, daar stond ik wel eens te wachten tot mijn vrouw met die kar met boodschappen kwam. En dan zag ik Anton lopen. Ik denk, oh Anton, dat is nog een kind van God. En dan was gewoon in zijn boerenwerk, plunje. Nou, niemand zou zeggen, dat is een kind van God. Ja, ik wist dat hij het was. En zijn vrouw die liep hem voor en die was helemaal gestoffeerd met juwelen en met purper. Die zag eruit als de koningin van Scheba. Maar die was onbekeerd. En Anton was bekeerd. Dus als je nou kijkt en zien wil wat voor ogen is en daar waarde aan gehecht, dan kom je echt bedrogen uit. Hoor. Want Gods volk loopt meestal maar in de mijnwerkersplunje. Ja, soms letterlijk ook nog. En mijnwerkers praat, hè, want kijk, Johannes de Doper die had ook allemaal niet van die keurig uitgekozen worden, want die sprak als een os. Daar kwam ook hard aan. Het was ook ruige praat. Simson deed ruige daden en Johannes de Doper sprak ruige praat. Nou, God hield er blijkbaar van. God hield er blijkbaar van. Om een baan in de wildernis te maken, ja, die grote stenen uit de weg ruimen, dat is allemaal niet zo'n zachtzinnig en vroom werk. Ja, er vallen wel eens knallen. Dat moet hoor. Goddelijk dynamiet moet er in de prediking zitten. Die Stefanus die had er ook wel van. Nou, die man die had trouwens heel veel van de Heilige Geest. Want er staat, hij was vol van de Heilige Geest en die bracht dat dynamiet tot ontploffing. Niet met een lucifer, ja, maar geestelijke lucifers, uit het woord. En het was zo tot ontploffing gekomen dat hun harten die barsten van de vijandschap. Nou, ik heb het zelf nog vinden bij al die predikanten. Als het erover gaat, zijn ze zo vijandig als de pest. Weet je waarom? Omdat ze het niet onder het kruis, niet onder het lijden van Christus verkeren. Ze weten niet eens waarover je het hebt. Ze hebben allen de ergernis van het kruis er niet gedaan. En dan krijg je al die bedekte praat. He, geloof maar, neem het maar aan en dan worden de zonden niet meer geopenbaard. Want kijk, vergeving der zonden, dat is al gebeurd, zeggen ze. He, dan is de verwerving, is de toepassing. Dan zetten ze dan een is gelijkteken tussen. Dat is de Arie Simons religie. Ik had het vroeger nog gedacht dat het mijn vriend en broeder was. Nou, mens Arie Simons, jongen, zo kun jij niet voor God verschijnen met die toverij. Dat zal ik je in zere naam vertellen. Je hebt stelwagen een beetje nalopen kakelen. Ook de PKN in. En het is allemaal verraderswerk. Want Christus zaak, Gods naam wordt gelasterd om jullie willen. Dat zal ik je vertellen. Ja? En stelwagen, je maakt het de kleintjes nooit meer wijs dat je een knecht van God bent. Al zou je het ooit geweest zijn. Nee, want die zullen geen vreemde volgen. Die zullen ook geen vreemde kerk volgen. Die zullen daar nooit lid van worden. Nou, dat gaat de Heilige Geest verhinderen. En dan kom je net als de arme Lazarus buiten de legerplaats terecht. Nou en? De Heer is mijn herder, kon de arme Lazarus. Dat zong hij elke dag. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Nou, hij had ook niets. Maar hij had alles. Want hij had, de Heer Jezus was zijn herder. Verkankerd van binnen en van buiten. Mij zal niks ontbreken. Het brood en de begeerlijkheden van de rijken. Nou, ja, de begeerde die nogal een ogenblik. Want de arme Lazarus bleef vlees. Verkocht onder de zonde. Hij begeerde ook wel eens een beetje van die slagroomtaart te eten. Maar hij kreeg het niet. U is een beter lot bereid. Hè? Uw heilzoon is een dag. Dat is het leven van de kerk. Van vandaag, van gisteren, van heden, van morgen. Dat was het leven van Abraham. Abraham was rijk. Hè, naar de omstandigheden. Hij gaf Melchizedek de tiende. Nou, toets jij er maar aan. Maar hij was geen eigenaar. Kijk, daar heb je nou het geheim. Gods volk is geen eigenaar meer. Die arme Lazarus was ook geen eigenaar van zijn ziekte. Hij heeft niet gezegd van, nou ja, mijn lichaam en dit en dat en zus en zo. Nou, dat is allemaal vertuigend om de zeer, heeft hij gezegd. En dan stuurt de Heer nog een paar honden om het leed te verzachten. Het leed dat mij genaakt, want kijk, er is altijd leed. Er is altijd zoveel leed. Dan hou je geen tranen meer over om erover te wenen. Nou, zo is het in mijn leven. Hou geen tranen meer. Weet je, Gods volk wil geen slachtoffer spelen. Ze zijn er wel altijd toe geneigd hoor. Maar dan steekt de Heer die pin nog wat ietsje verder in je lichaam. Om op het lam te zien. Om zijn striemen te zien. Die ons tot genezing zijn geworden. Nou, dan hou je op met die slachtofferbrouw. Dan zeg je, Heer Jezus, u de eer. U de eer. U al de eer. Ik zal al mijn liefde u waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wilt vatten. In mijn ellende staat. In mijn ellendeput. In mijn nijdig zijn. In mijn ziek zijn. In mijn wederstreving. Hier. Zijn de goede tierenheden des Heren. Dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben genomen. En zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Nou, als er iets waar is, is dat waar. Uw trouw is altijd weer groot. Want de Heere vervult zijn beloftes. De Heere vervult zijn woord. De Heere bevestigt zijn volk. He, in het woord gesproken tot uw knecht. De Heer is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem open. En op hem alleen. We zullen er eens van zingen. En wel van Psalm 73, dat 11e zangvers. Dat is ook een mooi vers, dat is net zo mooi als 12. Dat 11e zangvers. Toen zwellend hart met ongeduld een wrevel afgunst werd vervuld. En ik geprikkeld in mijn nieren. Daar heb je toch al eens geen kennis aan. Om trots mijn drift en toom te vieren. He, die kunnen altijd in het gareel lopen, de godsdienst. Maar Asaf niet, nee. Was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Dan geeft hij God de eer. Het 11e zangvers van Psalm 73. Dus Job en Jeremia waren broeders in het lijden van Christus. En ze zeggen, ze komen ook uit, ze breken ook door in het geloof met dezelfde taal. Hè? Job zegt, op de ashoop van zijn bestaan, ik weet dat mijn verlosser leeft. Nou, Jeremia zegt precies hetzelfde, de Heer is mijn deel, zegt mijn ziel. En daarom zal ik op hem hopen. De Heer is goed, degene die hem verwachten, hem vertrouwen. Dus het geloof is ook een zeker vertrouwen. Dat is ook een zeker weten. En dan een heleboel oudvaders hebben de zekerheid des geloofs gedegradeerd tot het welwezen des geloofs. Maar de zekerheid, dat is een bijbelse eigenschap van het ware geloof. Als het ware geloof niet zeker zou zijn, dan staat de hele zaligheid op de helling. En daarom moet je ook geen mens dan alleen Gods woord als toetssteen nemen en de Heilige Geest vragen om licht des geestes, maar eerst genade. Hè? Het is altijd, je moet bidden, geen licht en genade, maar genade en licht. Genade en licht, die volgorde. Want dat dan gaat de Heilige Geest onderzoeken, dan gaat de Heilige Geest in je bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Daar moet de kerk het van hebben, want Gods volk zijn niet zulke bidders. Hoor. Moet je echt niet denken. De discipelen, nou ja, ze hadden al even op de weg gewandeld, maar ze zeggen, Heer, leer ons bidden, want we kunnen het niet. Dat gebed wordt nou behandeld tijdens de catechisatie. We zijn vanmiddag de vierde beden, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan zeggen de opstellers van de catechismus, die hebben het alleen over de boterham die op je bord ligt. Maar daar gaat het niet alleen over, want de mens zal niet alleen bij het brood leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Ik ben het hemelse brood, zegt de Heer Jezus. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Nou, daar gaat die bede vanzelf ook over. Want die bede is volledig bijbels, maar het antwoord, dat hebben de opstellers van de catechismus eraan gegeven. Die hebben alleen het over tijdelijk brood, maar daar gaat het niet over. Ja, niet in de eerste plaats bedoel ik. Als je mag eten, mijn spijze is, zegt de Heer Jezus, om te doen de willen des hemelse vader. Daar leven Gods kinderen van, om zijn wil te doen. Uw willen geschieden om zijn wil te doen. Dan zorgt de Heer wel dat die boterham op je bordje komt, hoor, want daar heb ik beloofd. Uw brood zal zeker zijn en uw water gewis. Dus, hè? En daar zitten we nou het meest over in. Gaat gij niet vele musjes erboven? Dan zie je al die musjes. Ja, tegenwoordig in die. Nou, ja, die vogels die redden zich nog wel, want God zorgt ervoor. Maar die andere dieren die op de grond moeten kruipen. Ik denk dat er nou vele hazen in een holen gevangen zitten vanwege die sneeuw en ijs en noem maar op. Onze schuld hoor. Heb je daar wel eens over ingezeten? Ja, dan zeggen ja, die beesten hebben geen ziel om te verliezen. Maar de beesten hebben niet gezondigd, wij hebben gezondigd. En onze vader het tevens. En dan zijn het toch, dan is het toch een openbaring. Als de Heere die dat zonderegister nog eens opentrekt. En zijn bloed openbaart, zijn bloed daarop openbaart. Nou mensen, dan is het alsof je opnieuw wederom geboren wordt. Het is niet, ik zeg als opnieuw, niet opnieuw. Het is geen Roomse leer. Maar als opnieuw. Ja, want dan wordt de lof des Heren weer verteld. He? Om zijn lof te vertellen, om van zijn lof te doen horen. He? Om de bezuin nog eens aan je mond te zetten. Dat is niet een echte bezuin. Nee, een niet letterlijke bezuin. Maar dat is om dat woord des Heren nog eens uit je mond te mogen horen. He? Komt kinderen, hoort naar mij, zegt die moeder. En ik zal u de vrezen des Heren vertellen. Ja, kijk. Daar heb zo'n kind behoefte aan. Een kind heeft daar behoefte aan. Ja, je zegt, mijn kinderen die zijn zo zondig. Nee, ga het maar vertellen. Op je oude kinderen. En er is altijd beslag. Dat doet de Heer. Ja, die spottende Joden. Hè, als de profaniteit in het licht treedt, openbaar komt. Ja, dan zorgt de Heer ook voor een scheiding, maar meestal voor een definitieve scheiding. Want ook die spotters, die worden de mond gesnoerd. Maar Gods volk die mag zijn lof wel eens vertellen. Hè? De Heer is goed, degene die hem verwachtte, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hoop en stil zij op het heil des Heren. Stil zijn, dat betekent hier de hoogste geloofsactiviteit. Want een mens kan niet stil zijn. Een mens is altijd bezig. Hè? Wettisch bezig, woelingen, wettische woelingen. Maar als je stil mag zijn, dat is de vrede met God als je je ziel beoefenen. Dat is de hoogste activiteit van het ware geloof. En stil zij op het heil des Heren. En dan wordt die ziel verder onderwezen. Het is goed voor een man dat het juk in zijn jeuk draagt. Dan kun je het kruis weer opnemen, anders sleep je het maar achter je aan. Hij zit eenzaam en zwijgen stil. Kijk, hè, dan wordt de eenzaamheid ook zoet. Nou, de eenzaamheid is niet zoet. Moet je echt niet denken hoor. Maar dan wordt het verzoet. Met wat? met de Heer Jezus. Met de aanwezigheid van de Heer Jezus. Oh, absoluut. Hij zit eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem heeft opgelegd. Ja, heb je dat boekje wel eens gelezen van Thomas Boston? Het krommen in het levenslot. Nou, ik heb het van voor naar achter opgegeten. Toen dat krommen in mijn leven werd geopenbaard. Oh ja. Nou, die Boston die wist er ook wat van. Krankzinnige vrouw in de pastorie. Hè? Achter de tralies opgesloten. Al zijn kinderen verloren. Ja, in de Heere hoor. He, dus de Heere die gaat dat bittere verzoeten. Verzoeten. Met zichzelf. Ja. Hij steken zijn mond in het stof, zeggende misschien. Kijk, ik heb vanochtend iets wat van dat misschien gezegd. Maar hier heb je dat weer hetzelfde. Misschien is er verwachting. Dat betekent niet, nou, kind vriezen, kind dooien. Dat betekent het niet. Nee. Misschien is er verwachting. Daar klinkt hoop. He, er is hoop. Ja. Jacob die even zijn vrouw kreeg een kind, er is hoop. Hè? Ik weet nog niet precies. Nee, gat betekent niet, dat is een troep. Ja, daar heb je de vuilnis, hè? De vuilnis. De vuilnisbelt. Gat, dat betekent vuilnisbelt. Ja, aangaande gat, een bende zal hem aanvallen. Kijk, al die vuilnisbeltmensen, die vallen nog op gat aan ook. Hè? Want ze gunnen hem nog geen eens zo'n besmeurde boterham. Maar in het einde, hè? Je moet naar het einde, let op het einde. Dat de vrede van die man, die zal, het einde van die man zal vrede zijn. Dan gaan de gat en bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Want er was voor gat hoop. He, misschien is er verwachting. En zegt een ziel he, die het opnieuw hebt verzondigd. Maar hoop krijgt op God omdat hij dezelfde blijft. He. De Heer is mijn deel. Ja, dat is een groot ding om uit te spreken. Maar toch is het waar. Als het waar is, is het waar. Maar Gods volk is niet altijd zo vrijmoedig. Want als er zonde ertussen zitten, dan ontneemt de Heilige Geest die vrijmoedigheid hoor. Dan kun je dat niet zeggen, de Heer is mijn deel. Nee, dat moet alles opnieuw vergeven worden. Het moet weer vlak worden tussen God en de ziel. En daar is die ziel naar zoekende. Want der zielen die hem zoekt, vers 25. Die ziel, die is het eigendom van Christus. En die Heilige Geest, de Heilige Geest, die inwoning des Heilige Geestes. Die is er altijd op uit om die vrede tussen God en de ziel te herstellen. En die te bestendigen. Ja. Hij steken zijn mond in het stof, zeggende misschien is een verwachting. Daar gaat er een vooraf. Want ze verwachten een klap en ze krijgen een kus. Hij het ooit kunnen denken. Hij het ooit kunnen denken. Verwacht om in de eeuwige verdoemenis geworpen te worden. En dan gaat die goede herder zijn schaap weer in zijn armen sluiten. Naar zijn borst drukken. Ja, nou. Hij geeft zijn wang die hem slaat. Hij wordt er zat van smaad. Want de Heer zal niet verstoten in eeuwigheid. Hij bedroeft hem. Als hij bedroefd heeft. Kijk, daar heb je het. Zo zal hij zich ontfermen. De Heer gaat eerst die wond openen. Hij gaat het gezwel eruit snijden. Want hij is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Eerst een klap en dan een kus. Want hij plaagt de bedroefd en de mensenkinderen niet van harte. Maar dat is zo zijn weg. Want aan zijn recht. Zijn recht moet de volle glorie krijgen. Christus moet de volle eer krijgen. En dat men al de gevangenen der aarde onder zijn voeten verbrijzelt. Ja. Dus die gevangenissen die worden onder zijn voeten. Want hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Daar heb je het. Onder zijn voeten verbrijzelt. En dat men het recht eens mans buigt voor het aangezicht des Allerhoogste. Al die ongerechtigheid die worden hier genoemd. En de Heere die gaat het voor die ziel in kwestie. Gaat hij dat herstellen. En we moeten er. Niet dat ik al die teksten wil behandelen. Dat is ook mijn bedoeling niet. Maar Jeremia mag eindigen in de Heere. Gij hebt mijn twistzaak. Gij hebt de twistzaak, mijn ziel getwist. Gij hebt mijn leven verlost. Dat kan niemand ongedaan maken. Gij hebt gezien de verkeerdheid die men mij aangedaan heeft. Omdat hij een zere naam streed. Niet dat Jeremia hier iets van zijn privéleven noemt. Nou mensen, dat hadden ze niet. Want dat heb ik u toch gezegd. Ik leef nog niet meer ik. Ze leefden de personen van de profeten die stonden. Die lagen voor de verantwoordelijkheid van Christus. Ja. Maar Jeremia noemt hier die tegenstanders op, omdat hij een bestraffende man in de poort was, die hem daarin bestreden, belastende en te schande zetten. Nou, die neemt God ook voor zijn rekening, dat zal ik je vertellen hoor. Dat gaat niet over een privéleven. Nou. Want Gods ware knechten hebben geen privéleven. Nee, om je leven in de dienst des Heeren te besteden, is de beste dienst trouwens. En dan oordeelt de Heer ook je rechtszaak. Want gij hebt al hun wraak gezien, al hun gedachten tegen mij, tegen u. Dat kan je ook zeggen. Want de lieden die met u twisten, die twisten met God. En die zullen vergaan.
Dus daar heb, dat is niks, geen privéleven of het op. De Heer neemt het ook niet op voor vlees. Nou, absoluut niet. Indien zij u verwerpen, ze zullen, hè, dan verwerpen ze mij. Ze zullen uw getuigenis van mij, werd Paulus gezegd. Ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Het is altijd, gaat over, het loopt over Gods zaak. Niet over de zaak der apostelen, niet over de zaak der profeten. Hier heb ook Jeremia het over Gods zaak. Gods zaak is belasterd geworden. En dat plakken ze aan zijn persoon. Zo gaat het altijd, hoor. Zo gaat het altijd. Hè? Ja. Dominee Bogart die preekte eens. En toen kwam er een man naar de preek. En die sloeg hem zijn tanden uit zijn mond. Hij zegt, want je hebt de hele preek mij zitten beledigen. Hij zegt, man, ik weet niet eens wie je bent. Zo gaat het altijd. Nou ja, er was ook een vrouw die zegt, dominee, onder deze preek zijn mijn zonden vergeven. En toen hebben ze samen halleluja in de naam des Heren uitgeroepen en God groot gemaakt. Ja. En zo gaat het altijd, hè, waar de Heer zijn kerk bouwt en uitbreidt, hè, daar bouwt de duivel zijn kapel. Maar hij kan het werk Gods niet tegenhouden, maar hij wil het wel belachelijk maken. Kijk, daar heb je het ook met die ijdele lasten. Dat is het belachelijk maken van de zere lasten. Dat is dat bagatelliseren in onze dagen. Het is niet meer zo erg, de zonden zijn niet meer zo erg. Nou, daar komt Gods volk wel achter dat die zonden die wegen nog zwaarder als de hemel en de aarde bij elkaar. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dan zijn ze gereinigd. Als de Heer je vergeeft, dan heb je vergeving der zonden. Dat kan je zelfs niet bewerken, maar ook niet meer ongedaan maken. Nee, want dat geldt voor verleden, heden en toekomst. Want God is getrouw. Hij is getrouw aan zijn woord. Getrouw aan zijn verbond. En wat hij gesproken hebt, dat zal niet falen, geen woord ter aarde vallen. Maar het goud is verdonkerd. De kostelijke kinderen Sions tegen fijn goud geschat, aardeflessen gelijk worden. Ja, dat is de kerk van vandaag. Ik geloof dat er nog sommige kinderen gods in verkeren. Gaat uit van haar, mijn volk. Je gebed mag wel wezen of de Heer nog eens een knecht losmaakt. Een knecht, ja, met een echte roep. Ik geloof het eigenlijk niet, want anders zou je al lang wat gehoord. Want dan is de Heere Gods op je hart gebonden. Dan krijg je ook een stemmetje naar buiten. En dan kun je niet meer om die koningin Maxima heen dansen. Dan kun je de vlag er niet meer voor uithangen. Dan ga je ze de wacht aan zeggen. Ja, absolute waarheid. En daar hebben ze nu de politiek voor uitgevonden. Om zelf niks te hoeven zeggen. Om die zonde en ongerechtigheid maar niet te hoeven openbaren. Nou, daar kom je achter, hoor. Daar zal hij achter komen. Want God is een God van recht. En van gericht. Hij gaat door de vlakke velden, want zijn naam is Heer der Heren. Je kan God niet bedriegen, je kan God niet om de tuin leiden. Nee, hij weegt alle oogmerken. En hij heeft ze nog veel beter door. Ook als hij het profaan bedrijft, hè, de zwaarte ervan. De gemeenigheid ervan. Je komt massa's mensen tegen die spreken wel over een oordeelsdag, maar ze geloven er zelf niet in. Want ik denk, als je werkelijk gelooft dat je van God moet verschijnen, dan zou je het terstond bekeren. Als je werkelijk weet wat de eeuwige rampzaligheid inhoudt. Nou, toen dat in mijn leven werd geopenbaard, toen dorst ik geen eens te slapen, bevreesd om in de hel te ontwaken. Dan moet het opgelost worden, dan moet het echt opgelost worden. Of ten dode of ten leven. Dan moet er wat gebeuren, dan moet het, is buig of barsten dan. Niet dat de mens dat bewerkt. Nou, absoluut niet. Nou, de Heer bewerkt dat. En dan gaat hij de duivel verslaan en verjagen. De zondelast wegnemen. En dan valt genade vrij. Daarom heet het ook vrije genade. He, daar roemt Jeremia van. Midden is een druk. En dan gaan ze hem weer in die put gooien. Oh ja, want de druk houdt niet op. Nou, maar de Heer is er dan bij. De Heer is in de leeuwenkuil. En dan moeten die leeuwen hun muil houden. Ja. Ze konden je Daniel niet aantasten. Want de Heere was daar. En als de Heere er is, dan kun je geen leeuw je verscheuren. Is dat dan niet gebeurd? Ja, dat is ook nog gebeurd. Want elke situatie is niet hetzelfde. Maar Paulus had ook tegen de leeuwen gevochten. Daniel hoefde niet te vechten. Hij zat gewoon rustig tussen die leeuwen op een steen. Maar Paulus werd ook voor de leeuwen gegooid. En hij heeft tegen die leeuwen gevochten. En hij heeft het gewonnen, net als Simpson. Oh ja, de Heere doet het soms heel anders. Maar hè, de oplossing... De uitkomst is hetzelfde. Gestenigd en dan lag hij voor dood. En toen de apostelen en zijn broeders eromheen stonden, toen stond hij op en toen schudde hij stof van zijn kleren alsof er niks gebeurd was. Ja. Als hij God, hè, de God van zijn woord, als dat je deel is, gij zult groter wonder zien dan deze.
Amen. Heere, uw volk raakt in u en in uw woord nooit uitgestudeerd. Want dat is een heerlijkheid zonder plafond. Dat is een heerlijkheid, heeft wel een bodem. De leer der apostelen en profeten. Een fundament. Waarvan gij de uiterste hoeksteen zijt. En zoals Jeremia daartoe behoorde. Tot dat fundament op dat fundament gebouwd is een levende steen. Want gij zijt geen God der doden, maar der levende. Heere, gij moest ze nog verenigen die bedroefde om die bijeenkomst wil, die het in de kerken niet meer kunnen vinden, omdat ze daar bedrogen worden. En dat gij ze vergaderen, Heere, rondom de Heer Jezus. Want als hij in het midden is, dat draait het alles van vet. Dan doet hij alles ten zegen gedijen. Heere, breng er nog toe. Sla vijanden nog tot uw vrienden. En goddelozen tot uw kinderen. Alleen in de naam van de Heer Jezus, om Jezus willen amen. Gemeente, dat 12e zangvers nog ten slotte. En van die 73e psalm zal dan gedurig bij u zijn, dus nooit meer, komt nog geen end meer aan. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. En dan spreekt David of Asaf over de oorzaak, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. Dat moet in ons alle leven gebeuren. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult me leiden door uw raad. En daarna in heerlijkheid opnemen. 12e zangvers van Psalm 73. Dan eindigen met de zegenbede, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons weer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.